Gemeente, de afkondigingen zijn alleen de collecten. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst, de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondiging. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 77, vers 7 en 8. We staan vanavond stil bij Micha 7. Wie is een God als gij? De psalmen zijn gezocht rond dat thema. Psalm 77, wij zingen vers 7 en ook vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, vers 7 en 8. Thank you. Ook de dichter van Psalm 86 roept het in verwondering uit: wie toch is als gij? Weldadig, Psalm 86, het tweede en ook het vierde vers: niemand is bij u te noemen. Psalm 86, vers 2 en 4, na de geloofsbelijdenis op deze Adventszondag met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar het volgende. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen in het Oude Testament gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, op de tijd door hem bestemd, die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk is geworden, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus deelachtig geworden is vlees en bloed van de kinderen der mensen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaïe, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Amen. Deze dankzeggingsdienst openen we nog één keer de schriften in het Oude Testament bij de profeet Micha. We lezen het 7e hoofdstuk, het laatste gedeelte, vers 14 tot en met 20. Micha 7 is de schriftlezing vanaf vers 14 tot en met 20. Het is goed te bedenken dat vers 14 uitgesproken wordt met het oog op God. Micha 7 vers 14. Gij, o God, gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde van uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittrok. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen als doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Dan volgt onze tekst, tot en met vers 20. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen of vertrappen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover de schrift en de tekstlezing. In de voorbeden, zoals vanmorgen genoemd, willen we denken aan Alberta Buitendijk, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een geslaagde buikoperatie. Vandaag heeft zij ook te horen gekregen dat haar broer op 60-jarige leeftijd is overleden. Een van haar broers in Canada. We zullen haar opdragen aan de Heere. We denken ook aan Wim den Boer, die afgelopen week een hartinfarct gehad heeft en naar het ziekenhuis gebracht is, daar gecatheteriseerd. En morgen hoopt hij gedotterd te worden. En we denken ook aan de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdagavond. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Wie toch is als gij? Weldadig, zeer gunstrijk en zeer genadig. Wat een voorrecht, Heere, om hier samen te komen. De plaats waar u zich kenbaar maakt. Waar u het contact niet alleen onderhoudt, maar het contact ook, wat verbroken is, opnieuw aanlegt. Wat een wonder, Heere, dat u God bent. En dat u een goede en genadige God bent, die met even zoveel recht ons voorbij zou kunnen gaan. Maar vanmorgen hebben we het gezien, zelfs met onze ogen en met onze mond geproefd, dat eer u de zonde ongestraft liet, u ze strafte aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens komst wij gedenken in deze dagen. We zeggen u dank, Heere, in verwondering als we terugblikken op vanmorgen, met allen die aankwamen, jongeren en ouderen, voor het eerst of voor de zoveelste keer. Misschien zijn we de tel al kwijtgeraakt. Maar wordt het wonder er niet minder op, omdat we verdiepen in de kennis van de genade van de Heere Jezus. En dan krijgen we het al minder op een rij, dat u naar ons omziet, dat u ons niet wegvaagt van voor uw aangezicht, maar dat u in trouw en goede tierenheid verbonden wilt blijven aan ons. U bent zeer te prijzen, Heere, dat we bij de tekenen van brood en wijn als gemeente de overvloeiende genade voor de grootste van de zondaren mochten proeven en smaken. en dat het waar is wat uw woord zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. We zijn naar huis gegaan en de uren zijn verstreken tussen de diensten door. U weet wat er allemaal gepasseerd is in die paar uur. Wat kan er veel gebeuren in ons leven in een paar uur tijd? We kunnen opgeschrikt worden door het overlijden van een broer. We denken aan Alberta. En we bidden voor haar, heren, in de zorgen die ze toch al heeft, als het gaat om haar eigen gezondheid. Al is er ook dank dat u doorhielp en thuisbracht. Maar nu dan ook het verdriet, de afstand die er is, heren, wees haar nabij. In deze dag en in de komende dagen. En wilt u van onder eeuwige armen vertroosten. En moed en kracht te geven bij het verder gaan. Er kan ook het nodige passeren als het gaat om de Satan die niet stil zit, maar die ons probeert te ziften als de tarwe. Misschien hebben we wel op de zeef gelegen vanmiddag. En zijn we aangevallen op onze avondmaalsgang. Of juist op het afblijven. Heere, hoe het ook zij, we zijn er vanavond weer. Of we luisteren mee en we bidden. Geef dat de woorden op de juiste plaats mogen aankomen. Wij weten niet van elkaar wat in het binnenste van ons hart leeft, maar u wel. En we belijden dat u het woord van de preek gebruikt om precies een woord terechte tijd te spreken dat we nodig hebben. Waardoor we tot onze verbazing mogen zeggen dat niet de dominee, maar dat u van onze situatie af weet. U brengt ons hier, heren, zodat we de goede kant weer op gaan kijken. Want we zijn zo geneigd, keer op keer, om naar onszelf te kijken. Bezig te zijn met onszelf. Maar laat onze blik met Micha vanavond mogen zijn door het geloof op hem. Zodat we in verwondering uitroepen, wie is als hij? Zo'n unieke, genadige God. En die te kennen. Heere, breid alsjeblieft de onderdanen van uw koninkrijk uit. In onze gemeente, in ons dorp, in ons land, in deze wereld. Zegen allen die in uw naam uitgaan. Zegen, Heere, uw volk Israël. We bidden dat de belijders van uw naam daar mogen toenemen naar uw eigen belofte. Wijd de kudde van uw erfenis. En u belooft toch, ook in dit schriftgedeelte, dat u Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid zult bewijzen. De dagen van ouds liggen achter ons, maar uw trouw blijft bestaan en we mogen vooruitzien met verwachting naar wat u zult doen met uw volk. Zegen, heren, degenen die midden in de wereld staan en die uw stem mogen zijn in de politiek, juist in deze moeilijke tijden, kantelende tijden ook, waarin het erop aankomt om het christelijk geluid te laten horen. We hebben wellicht gehoord over de mars van het leven gisteren en we bidden, heren, dat de stemmen die opgaan, de stemmen die opkomen voor de bescherming van het leven, dat die gehoord zullen worden. We belijden, heren, onze schuld ook wat dat betreft als land. Wat zijn we ver bij uw geboden vandaan. Dat we beschikken over het begin en eind van ons leven, terwijl u ons de adem geeft. Heren, zegen allen die op verantwoordelijke posten mogen staan. Ook als we een functie hebben in een bedrijf of binnen een school of waar dan ook en daar het christelijk geluid laten horen. Zegen en sterk ons dan, heren. Ook als we alleen staan en het zwaar is. We bidden, heren, dat de prediking van vanavond ook toerusting zal bevatten voor het leven van de dankzegging. Ga met ons mee als wij, nadat we de preek gehoord hebben, de week ingaan. En laat het nodige achter mogen blijven, waardoor we herinnerd worden aan wat u vandaag tot ons sprak. We bidden, heren, met het oog op de gemeente voor de vergadering van aanstaande woensdag. Geeft u wijsheid aan ons als kerkenraad om deze gemeente te wijden om niet voor onszelf, maar voor u het werk te doen. En mogen we als kerkraad ons gedragen weten door de gebeden van de gemeente, om met wijsheid, met voorzichtigheid en met fijngevoeligheid allerlei zaken die op de agenda staan te behandelen met het oog op u. We bidden u, Heere, voor Wim, die afgelopen week onverwachts naar het ziekenhuis ging. Wat een schrik voor hem en voor zijn vrouw. We danken u, Heere, dat hij in leven bewaard bleef. En dat hij door uw wondere hand tot op vandaag in het heden van uw genade mag zijn. En we danken u ook, Heere, voor alles wat u in deze achterliggende moeilijke maanden gegeven hebt aan winst. Dat hij mag belijden, stilgezet te zijn, om zo meer met het leven bezig te zijn dan met de dood, met het eeuwige leven. We bidden, Heere, maak zijn voeten vast in uw woord. Wilt u ook morgen met hem zijn, als er opnieuw een ingreep zal plaatsvinden, zegen de ingreep. En mag hij spoedig weer naar huis gaan. En bereid hem voor, Heere, op het naderende vertrek, wat voor ons allemaal geldt. En mag het zijn dat hij en wij allen met Micha mogen zeggen: hij gaat mijn ongerechtigheid voorbij, omdat hij zijn zoon niet voorbij ging, spaart hij mij. En dat geeft hoop. Hoop op het eeuwige leven. O, we bidden, Heere, dat we met dat uitzicht vanavond mogen eindigen. En de trouw en de goedheid van u mogen prijzen, ook in ons lied, in het geven van de gaven. Ja, dat deze dienst mag uitlopen op de eer van uw drie enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons gebed, om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 103, de tweede en zesde vers. Psalm 103, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. We zingen Psalm 103, vers 2 en 6. Gemeente, wie is als God? Die graag vergeeft, vers 18, die zich ontfermt, vers 19, en die trouw blijft, vers 20. Wie is als God? Die graag vergeeft, die zich ontfermt en die trouw blijft. Wie is als God die graag vergeeft? Wie is als God? Nou, daar hoef je niet heel lang over na te denken om, denk ik, om door te hebben dat dit een uitroep is van opperste verbazing. Van intense verwondering. Wie is als God? We hebben een paar psalmen gezongen en we gaan er straks nog wat zingen. Waarin dat accent naar voren komt. Wie is gelijk aan God? Om wat hij is en om wat hij doet. Kijk, je kunt natuurlijk van alles over God zeggen en denken. Je kunt filosoferen over God. Je kunt proberen te bewijzen dat hij bestaat. Je kunt allerlei argumenten voor zijn aanwezigheid proberen op te sporen. En dat is allemaal goed en allemaal best ook wel nuttig op een zekere manier. Maar met elkaar maken we het vanavond wel mee, denk ik, dat we dan nog niet zijn waar Micha is. Het is niet zomaar even een droge conclusie. Aan het eind van een boek heb je altijd een conclusie. Nou, we zijn nou aan het eind van de preek van Micha gekomen. Hij vat het nog even samen. Dit is dan zijn constatering aan het eind van zijn preek. God is zus en zo. Nee. Wie is als God? Wie is aan hem gelijk? Zo uniek. Zo genadig. Zo verrassend genadig ook. Eigenlijk is dit gewoon een lofzang aan het eind van Micha's preek. Om mee te zingen vanavond, gemeente. Want bij al ons praten over God, ook in de kerk. En daar maken ook dominees zich schuldig aan. Echt waar, echt waar. Bij al ons praten over God, vergeten we soms te zingen van God. En dat doet Micha. En hij gaat ons voor vanavond. En ik denk dat er alle reden toe is. Zeker als we zien op wat vanmorgen ons gegeven werd. Om met Micha mee te gaan zingen, toch? Ja, wanneer ga je nou zingen? Wanneer laat je Micha niet alleen als solist zingen, maar neem je deel aan het koor vanavond? Alleen als hij als God zich kenbaar gemaakt heeft aan jou. Dat is natuurlijk logisch, hè? Kijk, jullie kunnen van alles zeggen over mijn vrouw. En dat mogen jullie doen. Maar ik ken haar als geen ander. En ik kan ook over haar zingen. En jullie niet. Zoals Adam. Het was het eerste lied in de Bijbel, weet u dat? Het zijn niet de psalmen, maar dat is het lied wat Adam zong voor zijn vrouw. Genesis 2. Toen Adam Eva kreeg uit de hand van God, ging hij zingen. Geen smartlap, geen vlotte meezingen van Jan Smit. Dat is geen liefde. Dat is lust, plat, horizontaal, oppervlakkig. Tot en met. Geen diepgang. Adam zingt. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Manninne heet ze, gekregen uit de handen van God. Micha zingt ook. En zoals tegenwoordig het zingen over de liefde heel plat en heel horizontaal kan zijn, van die smartlappen. Zo kan ook het spreken, het zingen over God plat en horizontaal worden. Nou, Micha Het geeft ons een voorbeeld van hoe het moet. Hoe het zou moeten. Gemeente, daar word je toch blij van. Als iemand, als Micha, of als iemand in deze tijd zo over zijn God spreekt. Uit ondervinding, uit ervaring, uit beleving ook. Wie is als God? Wie is een God gelijk gij? Let u erop, Micha richt zich eigenlijk tot God. Dat doet hij in vers 19 ook, ik kom er straks nog wel even op terug. Hij wisselt daartussen. De ene keer spreekt hij God aan, de andere keer spreekt hij over God. En dat loopt zomaar in elkaar over. Ja, zo kan het gaan. Als je onder de preek zit en de Heer Jezus Christus wordt verkondigd, zo kan het gaan. Je zit aan de tafel en de tekenen van brood en wijn gaan rond. En je raakt vervuld van Gods goedheid. Wat gebeurt er dan van binnen? Bij alles wat je hoort over God en over de genade van de Heer Jezus, ga je zingen tot Hem, ga je richten tot Hem. Heere, hoe goed bent U, hoe groot bent U? Nou, dat doet Micha. Hij heeft het niet van horen zeggen wie God is en wat Hij doet. God heeft zich te kennen gegeven aan Micha. Daarom gaat het vanavond ook niet in de eerste plaats om een religieuze ervaring van Micha. Alsof we moeten luisteren naar een kind van God wat hij meegemaakt heeft en beleefd heeft. Nee, het is in de eerste plaats openbaring van God. Micha zegt na wat God, hoe God zichzelf openbaart. Het is trouwens opvallend dat Micha 7 vers 18 tot 20 heel veel lijkt op Exodus 34... waar God zich kenbaar maakt aan Mozes. Heel veel van dezelfde eigenschappen, 13 worden er daar genoemd, komen terug in Micha 7. God openbaart zich in Exodus 34. Micha knoopt daarbij aan in hoofdstuk 7. En zingt ervan. Wie is een God gelijk gij? Nou, de vraag, gemeente vanavond in de dankzeggingsdienst, herkennen we het? Herken je dit in je eigen leven? Heere, zoals U is er maar één. Niemand is gelijk aan U. Niemand kan U evenaren. Ik heb in mijn leven heel wat geprobeerd. En heel wat zekerheden gedacht te hebben. Maar het verbleekt. Geld, goed, bezit, gezondheid, relaties. Het verbleekt bij wie U bent. In uw trouw en in uw genade. Ja, zo komt God je leven binnen en zo onderhoudt Hij zich ook met zijn kinderen. Zodat ze steeds weer terugkomen op dit punt. Wie is een God als gij? Dat betekent eigenlijk dat je het allemaal met je verstand maar nauwelijks kloppend krijgt. Of eigenlijk helemaal niet. Je staat keer op keer versteld dat God is zoals die is. Het is de verwondering die de boventoon voert, die je logica te boven gaat, waar jij verwacht dat je een afwijzing krijgt, terecht, waar je verwacht dat hij je voorbij gaat, dan staat hij stil en dan spreekt hij woorden van genade en vrede. Nou, misschien kun je het wel aanwijzen nog in je leven, die preek, die dag, die tekst die God gebruikte. Om voor het eerst in je leven dit wat Micha hier beleidt te laten oplichten. Wie is een God als gij? Want ja, jonge mensen, je merkt het hoor. Echt, je merkt het. Of je te doen hebt met een naprater. Of met iemand die weet wat hij zegt. Of je te doen hebt met iemand die veel over God weet. Of je te doen hebt met iemand die met God wandelt. Er zijn mensen die van alles, ook in de kerk, er zijn mensen die van alles weten te vertellen over God. En over de bekering en over wedergeboorte en over geloof en over kenmerken en zo. En als je dan dieper met ze doorpraat, kom je erachter dat er een enorme leegte is achter al die taal, achter al die woorden. Een leegte, omdat er geen hartelijke verbondenheid is door het geloof aan de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, al weet je van alles over God. Al weet je het allemaal ook nog dogmatisch zuiver. Te bedoelen, al kun je voor mijn part preken onderscheiden en dominees indelen. Het gaat hierom. Dat je met Micha kunt zeggen, wie is een God gelijk gij? Heer, hoe heerlijk is uw naam. Jonge mensen, dit hebben we nodig. Ik hoop dat je voorbeelden kent in je omgeving van vaders, moeders, opa's, oma's. Die als Micha zo in het leven staan dat je aan hem proeft als je met hen omgaat. Dit is een persoon die in verwondering leeft. Zoals John Newton vanmorgen aangehaald. Genade, oneindig groot dat ik die het niet verdien. Leven mag op kosten van de ander. En voor u denkt dat Micha een eenling is, dat Micha iemand is uit het Oude Testament, een enkeling. Deze taal tref je voortdurend aan in het Oude Testament, gaat de psalmen maar door. En ook in het Nieuwe Testament trouwens, ik zou de lofzangen kunnen noemen vanavond, in adventstijd, Maria, Zacharias, Simeon. Ze zingen, niet over God, ze zingen tot God, van God. Waarom? Wat is de reden? Aan de avondmaalstafel stonden we stil bij de lofzang van Maria. We hebben tegen elkaar gezegd, omdat God naar Maria omziet, breekt er iets los in haar binnenste. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nou, als dat in je leven plaatsgevonden heeft, dat God naar je omgezien heeft, dat je weten mag van zijn opzoekende zondaarsliefde, dan ga je Maria begrijpen, dan ga je Zacharias begrijpen, dan ga je Simeon begrijpen, dan ontstaat er gemeenschap der heiligen. Al leeft Zacharias niet meer, al leeft Micha niet meer, dan zeg je vanavond zomaar onder de preek, ja, Micha, klopt, klopt. Zo is God. Zo ken ik hem. God heeft zijn hart getoond. Aan Micha. En ook aan u. Aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Aan Maria, aan Zacharias, aan Simeon. Wat is dan de reden, Micha, dat je zo uitbreekt in verwondering? Wie is een God gelijk gij? Nou, Micha gaat door, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat. Ja, dat woordje voorbijgaan, dat moeten we even scherp krijgen. En dan kijk ik even naar de kinderen, want dan weten jullie wel waar het over gaat, denk ik. Als ik het woordje voorbijgaan lees, waar denken jullie dan aan? Aan die bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Waar vond het ook alweer plaats dat de verderfengel voorbij ging? Dat was in Egypte, hè? In die nacht. Dat de eerstgeborenen zouden sterven van ieder huisgezin. Maar... behalve als er bloed op de bovendorpel en aan de zijposten van de deur waren gestreken. Dan ging de verderfengel voorbij. Voorbij. Geen oordeel, geen straf. Geen dood, geen gehuil. Nou, dat woord gebruikt Micha. Wie is een God als gij die de overtreding, ja, die is er. En Micha heeft er heel wat woorden aan gewijd inmiddels in dit boek. Die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Voorbij gaat, zegt u, gaat God zomaar de zonde voorbij? Ik dacht dat God de zondaar schuldig houdt. Ja, dat is ook zo. Want die nacht, hè, nog even, die nacht in Egypte, gaat die verderfengel zomaar voorbij? Zonder meer? Wat moest er gebeuren voordat de engel voorbij ging? Moest er lammetje geslacht worden. 1 lam per huisgezin. Omdat een lammetje geslacht werd, ging het oordeel van God voorbij. En dan komt zomaar dat zinnetje boven uit het avondmaalsformulier. Eer hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Waarom gaat God de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis in die tijd, dat wat er nog over is van Israël, na het oordeel? Waarom gaat hij het voorbij? Waarom? Omdat hij een ander niet voorbij gaat. De ander. Jezus Christus, zijn eigen zoon, is hij niet voorbij gegaan. En daarom kan hij zondaren voorbij gaan. En kan hij, wat Micha zegt, de ongerechtigheid vergeven. Vergeven, gemeente. Dat is een wonder. Oh, het is een woord dat zo makkelijk uitgesleten kan worden. Omdat je er zo vaak van hoort, vergeving. Maar het is wat, gemeente, waarom zet God je nou niet aan de kant? Waarom laat God je niet als oud vuil liggen? Als oud roest? Kent u het gedicht van Gerrit Achterberg? Het heeft een wat vreemde titel, Deïsme. Je moet het thuis maar eens opzoeken. Gerrit Achterberg. Deïsme. Een heel diep gedicht over Christus, die hij de koopman in oud roest noemt in dat gedicht. Een heel intens beeld. Waarom gaat God mij niet voorbij? Omdat zijn zoon koopman is, onderhandeld in dat wat geen waarde meer heeft. Oud roest, wat moet je nou mee? Kijk, vanmorgen werd het uitgetekend. Hij voor mij. Oud roest. Waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zou toch verdiend zijn? Dat beleed je toch ook vanmorgen? De dood verdient. Maar hij voor mij. In mijn plaats. Als je dat onderschrijft, dan wil Micha dat je meezingt. Al kun je er met je gevoel niet bij vanavond. Hij wil dat je meezingt. Wie is een God als gij? Die vergeeft. Die voorbij gaat. 2 weken terug was er een storm, een herfststorm hier in de regio. En iets verderop is een grote boom geveld. Mensen die in het dorp wonen, die weten dat denk ik wel, dat veldje daar. Een forse boom. Nou, je zag het er niet aan af dat die zou vallen. Het was één van een aantal bomen die daar stonden. En ogenschijnlijk zagen ze er allemaal even sterk en even goed uit. Maar toch niet dus. Blijkbaar was die rot van binnen of waren de wortels niet goed verworteld in de grond. Hoe dan ook. Toen de storm zich over het land liet horen, viel die boom. En hij viel neer. En een paar dagen later was er niets meer van te bekennen, want de gemeente had hem al weggehaald. Dat beeld komt boven, gemeente, als Micha het heeft over het overblijfsel van zijn erfenis. Het gaat over het volk van Israël. Er is nog wat van over, zegt Micha. Hij staat nog voor de ballingschap, maar hij mag al profiteren dat er toch nog wat overblijft. Als de storm van het oordeel over het volk heen gaat, zal niet het hele volk in ballingschap blijven. Er zal een rest, een overblijfsel terugkeren. Wat een wonder. Zeker als je mag horen bij die rest die terugkeert naar het vaderland. Maak een grote sprong, maar verwondert u zich er ook nooit eens over? Waarom ik? En waarom mijn buurman niet? Waarom mag ik erbij horen? Waarom mag ik het kennen? Waarom mag ik ervan leven? En de meerderheid van de straat waarin ik woon heeft er geen boodschap aan. Wat is dat nou? Dan kun je niet zeggen, ja, dit hierom of daarom, omdat ik beter ben of... Nee, wie is een God? Gelijk gij. Die de ongerechtigheid voorbijgaat, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel voorbijgaat. Ja. Ongerechtigheid, overtreding. Het zijn al twee woorden voor zonde. En dan gebruikt Micha ook nog eens in vers 19 straks het woord ongerechtigheid. Of ik bedoel zonde. Dat is het derde woord. Het zijn alle woorden in het Hebreeuws die bekend zijn om zonde aan te duiden. Die drie woorden komen trouwens ook in Psalm 32 allemaal voor. Overtredingen, zonden, ongerechtigheden. De hele berg, alles wat je maar kunt indenken. Niets uitgezonderd. Smerig, vuil, barbaars, grensoverschrijdend. Al die zonden. Ongerechtigheid, overtreding, zonden. Het hele terrein van de zonde wordt bestreken door Micha. En daarom kan niemand vanavond zeggen, ja, daar zou ik niet bij kunnen horen. Micha zegt, wie is een God als gij die dat hele terrein van de zonde, al die buitensporige zonde, of die lievelingszonde die je van binnen koestert, waar niemand van weet, dat grensoverschrijdend gedrag en dat stiekeme gedoe, al die zonde vergeeft, bedekt, voorbijgaat. Waarom zou Micha dat doen vanavond? Waarom zou God het ter sprake brengen, al die zonden vanavond? Met maar één bedoeling, gemeente, dat u ze ter sprake brengt bij God. En ik mag u vanavond zeggen dat God een welbehagen heeft in het vergeven van zonden. Dat is zijn liefste werk. Dat hij schoon schip maakt. Dat hij reinigt, opruimt, vergeeft, weghaalt. U bent er niet van overtuigd? Kijk dan eens mee wat Micha verder nog zegt. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust. Dat betekent, hij heeft zin. Hij geniet ervan. Mag ik het vanavond zo zeggen? Hij geniet ervan. Om goede tierenheid te bewijzen. Trouw te bewijzen. Gemeente, vanavond mag ik hem aan u voorstellen. De God die in de Heer Jezus Christus zijn ware gezicht heeft laten zien. Ik mag hem aan u voorstellen zoals Paulus dat deed aan de gemeente van Rome. Nou, dat was een gemeente waar je deze drie woorden met heel wat recht van spreken zou kunnen toepassen. Wat een verderfelijke bende in Rome. Ongerechtigheid, overtreding, zonde. En wat zegt Paulus dan in Romeinen 3? God heeft Jezus Christus openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Statenvertaling zegt, God heeft Jezus Christus voorgesteld. Nou, ik mag hem aan je voorstellen. Ken je hem al? Je kent hem nog niet? Mag ik hem vanavond voorstellen? U hoeft alleen maar zonden te hebben. En die hebt u, hè? En u weet misschien nog niet eens hoeveel u ze hebt. Vanavond is er iemand die bereidwillig is om schoon schip te maken. En hij klopt op de deur van je hart. En hij is het die zegt, mag ik u van dienst zijn? Immanuel, God met ons. Nou, je moet wel een aardsongelovige zijn, hè? Om hem zo de deur te wijzen, om hem af te wijzen, om hem met alle goed bedoelde argumenten toch nog buiten de deur te houden. We zijn er zo goed in. Maar hij dient zich weer aan vanavond. Want ik mag hem als dienaar van Christus aanwijzen en aanprijzen. De God die graag vergeeft. En, zegt Micha, die zich ontfermt, onze tweede gedachte. Hij zal zich over ons weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. In vers 19 borduurt Micha eigenlijk voort op wat hij in vers 18 heeft gezegd. Die God die zo graag vergeeft, hoe gaat hij nu om met zonde? Wat doet hij daarmee? En wat betekent dat voor mij? En gaat dat dan zomaar? Kan God zomaar mij met dat verleden vergeven? Want Micha heeft het inderdaad over, hij zal zich over ons weder opnieuw ontfermen. U zegt, hoe kan dat nou? Micha heeft in krasse bewoordingen, in deze hoofdstukken van Micha, laten zien hoe diep dit volk er doorheen zit. Sociale zonde, politieke zonde, religieuze zonde. Het is één en al het oordeel waard. Ja, en daar doet Micha geen woord van af, ook niet aan het eind. En toch aarzelt hij niet om te zeggen, hij zal zich over ons weder opnieuw ontfermen. Hoe kan dat nou? Draait God dan als een blad aan de boom om? Zegt God, je bent desdoods schuldig en het volgende moment, ik vergeef je zonde. Een vader kan toch ook niet als een blad aan de boom omdraaien. Stel je voor, je vader is boos. Terecht boos, want je hebt iets gedaan wat gewoon niet kan, niet gewoon niet mag. En je hebt echt die boze blik in zijn ogen gezien en die woorden gehoord. En 5 minuten later komt je vader fluitend de kamer binnen. Heb je ze meegemaakt? Dan denk je ook, nou, wat er bij hem aan de hand is. Maar net was hij nog furieus. Zo boos, en nu? Alsof er niks aan de hand is. Ja, zo gaat dat niet, hè. We hebben afkoeling nodig dan. Als we boos zijn geworden, dan moeten we ons even terugtrekken. Als vaders, als moeders. En dan, na verloop van tijd, ja, dan komt het er wel weer van. Dan kunnen we elkaar weer aankijken. Maar gaat niet zo vanzelf. Hoe gaat dat bij God? Nou, God draait niet om als een blad aan de boom. God gaat de zonde niet zomaar voorbij. Als God de zonde aanwijst, dan blijft die zonde ook staan. En dan moet er wat mee gebeuren met die zonde. Echt. Dat moet weg. Hoe dan ook. God schuift het niet onder de tafel. Maar wat God er wel mee doet, dat leest u in vers 19. Hij zal zich over ons weder ontfermen. Hoe kan dat als je schuld hemelhoog is? Hoe kan dat als Micha in dit boek zegt dat de ballingschap het verdiende oordeel is. Hoe kan Micha dan nu zeggen, hij zal zich over ons weder ontfermen? Omdat Micha ook mag zeggen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Dat betekent eigenlijk vertrappen, onder de voet vertrappen. Zodat er niks meer van overblijft. Hij gebruikt nog een krachtiger beeld. U zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen. Kinderen, misschien heb je wel eens bij een vijver gestaan en daar stenen in gegooid. Wat gebeurt er met stenen die je in het water gooit? Die zinken, als een baksteen zeggen we dan. En ze komen niet meer boven. Na verloop van tijd zie je er niets meer van terug. Hoe gaat God met zonde om? Hij werpt de zonde in de diepte van de zee, op grond van de vergevende liefde. Werpt hij de zonden in de diepten van de zee. En dan zijn ze weg, voorgoed. Weg. Er is niks meer van te zien. Weggeruimd. Ik heb misschien de uitdrukking wel, God werpt de zonden in de zee van eeuwige vergetelheid. Nou, dat is geen uitdrukking die je in de Bijbel tegenkomt. Dat staat zo niet in de Bijbel. Die uitdrukking vergetelheid komt waarschijnlijk uit Psalm 88, waar het rijk van de dood, het land van de vergetelheid wordt genoemd. En waarschijnlijk zijn die twee teksten, Micha 7 en Psalm 88, bij elkaar genomen. En dat wordt dan de zee van eeuwige vergetelheid. Maar de gedachte is wel mooi. Als God de zonde wegwerpt, komt hij er niet meer op terug. En is het ook weg. Kijk, hoe wij daarmee omgaan, dat is wat anders. Wij zitten aan de andere kant van de lijn en wij denken er nog over na. De zonden die in het verleden bedreven zijn, die gaan niet zomaar weg. Daarom bidt David ook in Psalm 25, alsjeblieft, Heere, gedenk niet aan de zonden van mijn jeugd. Want als ik ouder word en ik denk terug aan wat ik vroeger gedaan heb, dan kan het mij blokkeren, nu nog, in hoe ik naar de Heere kijk en met hem leef. Komt dat? Dat zonden die in het verleden bedreven zijn, die scheve schaats die je gereden hebt, die uitglijder in het zakelijke leven, dat bedriegelijke spel van je, dat je dat niet vergeet. Komt dat? Omdat je bent gaan vissen in de zee van eeuwige vergetelheid. Corrie ten Boom zegt heel mooi, er is maar één zee waar je niet mag vissen, en dat is deze zee. Er staat een bordje bij, verboden te vissen. Verboden te vissen. God werpt de zonde in de diepte van de zee. En als God er niet op terugkomt, hoef ik er ook niet op terug te komen. Zo moeilijk, want God vergeeft en vergeet. Maar ik vergeet niet. En ach, misschien hoort dat er ook wel bij het leven hier, hè? Dat we het niet vergeten wie we geweest zijn. Zou daarom Paulus later ook niet zeggen tegen de gemeente van Efezen: bedenk wie u vroeger was. U was eertijds duisternis. En dat weet u heel goed. Nu bent u licht in de Heere, maar bedenk wie u vroeger was. Dat houdt je klein. Houdt je ootmoedig. Blaas je niet zo hoog van de toren. Verwonder je des te meer dat hij het volhoudt. Valt u het op, gemeente? Ik heb het bij punt 1 al gezegd, ik herhaal het nu. Dat Micha in vers 19 van hij naar gij gaat. Dat deed hij ook al in vers 18. Toen ging hij van gij naar hij. Eerst spreekt hij God aan. Wie is een God gelijk gij? En dan zegt hij in het verloop, hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Hij heeft lust aan goede tierenheid. En dat is 19. Hij zal zich over ons weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. En dan, ja, u, gij. Zie je, dan kijkt Micha weer naar God. Naar hoe hij is. Naar hoe hij zich kenbaar maakt. U zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Het zegt hij niet over God, maar het zegt hij tot God. Wat mag u ook doen vanavond, na vanmorgen? Spreken tot God. Heere, u zult het doen. Als ik geen raad weet met mijn zonde. Met mijn verleden. En met alles wat nu nog opspeelt. Oude mens, weet u wel. U zult de zonde werpen. In de diepte van de zee. Mag je ook doen als de Satan je aanklaagt. Na vandaag, in de komende week. Laat hij dan maar de hond zijn, die je linea recta, naar de Heer Jezus Christus drijft in zijn armen, als een verloren zoon. Hij werpt mijn zonden in de diepte van de zee. Reken maar, gemeente, want de toorn heeft niet het laatste woord bij God. Echt niet. De ontferming. Psalm 30 zegt, er is een ogenblik in zijn toorn. Een eeuwigheid duurt zijn goede tierheid. Nou, gemeente, dit evangelie wat je toch niet klein kunt krijgen, of wel dan. Dat mag voeding geven, dat mag stof geven tot verootmoediging in het komende leven. In de komende week, het leven van de dankzegging. Want we hebben samen gebeden vanmorgen dat we, als we deel mochten nemen aan het avondmaal, dagelijks zullen toenemen in het geloof en in de zalige gemeenschap van Christus. Ik hoop echt, gemeente, dat voor u en voor mij deze avondmaalszondag niet zomaar even een doorgangsmoment was. Zo van, nou, dat is dan de vierde keer avondmaal dit jaar, hebben we dan weer gehad. Dat was een mooie zondag. En morgen gaan we op de oude voet verder. Dagelijks toenemen in het geloof en in de gemeenschap van Christus. Daar is om gebeden. En reken maar, gemeente, dat de vergevende liefde van de Heer Jezus Christus en zijn ontferming en zijn trouw voldoende zijn om dat leven tot stand te brengen. Van groei in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik las een hele mooie gewoonte. Orthodoxe Joden, die zijn gewoon op Rosh Hashanah, het nieuwjaar, om naar het water te gaan, naar de zee te gaan en Micha 7 vers 18 tot 20 op te zeggen. En als ze dan bij de zee of bij het water staan, dan legen ze hun broekzak en daar halen ze broodkruimels uit en steen. En wat doen ze dan? Dat gooien ze dan demonstratief in de zee. Terwijl ze Micha 7 vers 18 tot 20 uitspreken. En ze voegen als het ware de daad bij het woord. Ze werpen hun zonden in de diepte van de zee. Nou, ik zou zeggen, neem de zonde maar mee vanavond. De lievelingszonde waar je aan vast zit. Wat je zoveel strijd kostte in de week van voorbereiding. Die boezemzonde waar niemand van weet. Neem ze maar mee. Als stenen. Voor zijn aangezicht. Heren, werp ze in de diepte van de zee. Zodat hij ze zal vertrappen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is. Want dat is toch te groot om te geloven. Ja, dat is onze reactie dan. Dat is toch te groot om te geloven. Dat God zo met mijn zonde omgaat. Alsof dat nog niet genoeg is. Eindigt Micha tenslotte met een beroep op het verleden. En dat is geen mosterd naar de maaltijd, gemeente. Dan moeten we niet zeggen, nou, dit is tot nu toe wel genoeg. Dan kunnen we vers 20 wel skippen. Vers 20, dat is de bodem, dat is het fundament onder vers 18 en 19. Wie is als God die graag vergeeft, die zich ontfermt, tot slot die trouw blijft. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Kinderen, Jacob, Abraham. Weet je dat Abraham nooit zou aankomen waar hij wezen moest? Weet je dat Jacob nooit zou komen waar hij wezen moest als God niet trouw bleef? Moet eens kijken wat de streken die Jacob uitgehaald heeft. En wat Abraham uitgehaald heeft. We hebben zo'n beeld van Abraham en Jacob alsof ze, nou ja, geen hele, maar in ieder geval wel halve heiligen waren. Nou, vergeet het maar. Dan moet je Bijbel nog maar eens goed lezen. Wat Abraham uitgehaald heeft met zijn vrouw. Tot twee keer toe. Wat een bedriegelijke man die eigenlijk was. Gemeente, als God hem niet vasthield. Als God zijn woord niet gestand deed. Dan kwam hij er niet. En dat geldt ook voor Jacob. Nou, die twee mannen van naam. Die noemt Micha hier. U zult Jacob de trouw. En Abraham de goede tierenheid geven die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Kijk naar Jacob. Kijk naar Abraham. Kijk naar de vaderen in het Oude Testament. En kom onder de indruk van Gods goedertierenheid. Gods gesed. De Engelsen vertalen dat heel mooi met unfailing love. Onfeilbare liefde. Liefde die niet vergaat. Mijn liefde tempert. Mijn liefde tot God wordt soms gedeeld met andere dingen. Wat hem betreft, unfailing love. Abraham en Jacob, trouw en goede tieren. En dat geldt, gemeente, de hele geschiedenis van het volk van Israël. Van begin tot het laatste eind. Er zijn zoveel momenten geweest in de geschiedenis van Israël. Dat het heil aan een zijden draadje hing. Dat er maar weinig gescheeld had of God die had er een eind aan kunnen maken. En toch, vanmorgen hoorden we toch aan Micha 5 vers 1. Na Micha 4, dat oordeel. En gij, Bethlehem Ephrata, God gaat verder. Jonge mensen, waarom heb je zo'n dikke Bijbel? Waarom is 2/3 van je Bijbel Oude Testament en 1/3 Nieuwe Testament? Weet je waarom? Om onder de indruk te komen van de trouw van de Heere. Om onder de indruk te komen van de goede tierenheid van God. We moeten maar niet te veel geloven wat ook in deze week gezegd is door mannen van naam. En als ik Pauw noem, dan gaat er bij sommigen wel een lampje branden, denk ik. De Bijbel en de Koran roepen op tot geweld. Wat een wrede. Wat een verschrikkelijke boeken. Gemeente. Het klopt gewoonweg niet. Dan moet je maar eens een beetje verdiepen in wat de Bijbel echt te zeggen heeft. Geweld, oh zeker. Het komt voor, nou en of. Maar het is een fractie vergeleken bij die 90-95% waarin het gaat over Gods trouw, Gods zondaarsliefde, Gods unfailing love. En dat blijkt vooral, gemeente, als God zijn eigen zoon naar deze aarde zendt. Als de bloem die in de knop van het Oude Testament, als dat uiteindelijk openbreekt en als in de vervulde dagen de Heer Jezus Christus gegeven wordt tot verlossing van zijn volk Israël, gegeven wordt aan de wereld. Vanmorgen heb je het kunnen zien. Heb je ervan kunnen proeven dat God trouw blijft, ondanks mij. Hij blijft trouw. Kijk naar het Oude Testament. Kijk naar Christus. Kijk naar het volk van Israël. Gods zorg die zich eeuwenlang en ook nu en juist nu in deze laatste dagen uitstrekt over zijn eigen volk, mag ons tot nadenken stemmen. Wil je weten dat of God bestaat en of God werkelijk de trouwe is, kijk naar Israël. Kijk wat er gebeurt. Met belangstelling. Met verwondering. Dat het waar is wat Micha zegt, ook in 2016. Dat hij Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid zal geven. Die al van oude dagen af gezworen is. Nou, dat is bijna een handvol, hè? Het Oude Testament, komst van de Heer Jezus, sacrament van het avondmaal, het volk van Israël. Gemeente, wat moet ik dan meer zeggen? Zullen we niet eindigen waar Micha mee begon? Waar Micha mee inzette? Wie is een God gelijk gij? Zingt u mee, omdat God naar u omzag. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Wie is aan hem gelijk? Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen Psalm 113, vers 3 en vers 4. Psalm 113, vers 3. En 4. Laten we samen de Heere danken. Trouwe Heere, u alle eer en dank, u alle aanbidding, die u waard bent, die u ook zult krijgen. Eens van alle, en nu al, door al uw kinderen op de aarde en al uw kinderen die inmiddels bij u zijn. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen om wie u bent en wat u hebt gedaan. Wie is aan u gelijk? We kunnen opzien tegen het leven, tegen de week, tegen het wonen, hier in een omgeving die laat merken dat uw geboden niet van waarde, niet van belang zijn. En toch, Heere, met u kunnen we door sterke benden dringen en met u zelfs over muren springen. Zoals David, die krachtig in de Heere was, in de sterkte van zijn macht. En zo de tegenstanders die op zijn pad geplaatst werden, aankom in de kracht en de mogendheden van u. U weet wat ons te wachten staat, beter nog dan dat wij dat kunnen zien. Maar hoe de week ook zal gaan en hoe het leven ook zal gaan, we bidden, Heere, dat we het niet zullen vergeten. En dat we eraan herinnerd zullen worden, ook door wat we vandaag gehoord hebben. Dat niemand is als u. En dat we daarom met alles wat we missen, waaraan we gebrek hebben, waaraan we behoefte hebben, tot u mogen komen die mild geeft en niet verwijt. We danken u, Heere, voor deze dag. We bidden, ga met ons mee de nieuwe week in. Zegen ons bij wat we mogen doen, mogen betekenen voor anderen, in onze omgeving, in ons gezin, in de familie. Zegent u het werk in de gemeente, op de voorgrond en op de achtergrond, de bezoeken van gemeenteleden onderling, het onderzoeken van het woord. We bidden, Heere, dat we merken mogen dat de gemeente een biddende gemeente is, die volhardt in de leer, in de gebeden, in de breking van het brood en in de gemeenschap met elkaar. Hoor ons gebed, breng ons veilig thuis en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 18, vers 9. Wie is een God als Hij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? En daar hoort ook vers 15 bij. Psalm 18, vers 9 en 15 zingen wij tot slot. Thank you. Heft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met